Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Slot blijft in Rotterdam, maar is de kampioen van volgend jaar dus ook al gelijk bekend? De naschokken van het vertrek van Ruud van Nistelrooy. Jong Oranje heeft een nieuwe bondscoach en de vrouwenhuldiging van Ajax is geschrapt. Is dat seksisme of logisch? Dit is de AD Voetbal Podcast van 26 mei. We gaan het allemaal bespreken met Sjoerd Mansou. Sjoerd, laat maar gelijk beginnen in Rotterdam, toch? Met het nieuws dat Slot toch blijft.
Ja, waarom niet?
Was jij verbaasd dat hij toch bleef? Na dat proces van donderdag en dan vooral ook, hè? De hele dag, de woensdag.
Ik was vooral verrast door het feit dat er al zo snel een beslissing was. Mm-hmm. Ik had eigenlijk verwacht dat het nog wel even zou duren. En dat het een beetje een spel op en neer zou worden. Maar dat is het eigenlijk niet echt geworden. Dus daar was ik wel verrast over. Kijk, dat hij uiteindelijk koos om te blijven. Als je het allemaal naast elkaar zet. En we hebben het eerder in de podcast deze week ook over gehad. En je bekijkt de situatie van Spurs. Dan kon je wel beredeneren. Dat hebben we toen volgens mij ook zo benoemd. Dat Feyenoord wel een kans had. Als Feyenoord maar principieel zou zijn en blijven. Ja. Dan zou het bij Tottenham best wel eens kunnen gaan schuiven. Gezien hun situatie bestuurlijk, financieel. En dat is eigenlijk ook min of meer gebeurd. En ik wil niet zeggen dat ik niet verrast was, want uiteindelijk dacht ik van nou, als dit spel, als Slot het hard speelt, dan zal die uiteindelijk toch wel gaan. Maar uiteindelijk was het hem dat niet waard en heeft hij zich toch gewoon gerealiseerd dat hij het bij Feyenoord hartstikke goed heeft. En dat er nog veel te winnen valt.
Ja, maar ik zal je wel zeggen, in de podcast van gisteren nam ik op met Mikos, dat was het einde van de avond. Dan denk je nou, dat hele proces heeft zo lang geduurd, ze hebben zo lang gesproken. Toen dacht ik toch wel, nou, dit kan niet anders dat hij gaat. Dit hangt nog op 2-3 miljoen. En maar dat gevoel had je zo sterk.
Ik had geen idee na dat gesprek, eerlijk gezegd. Kijk, de situatie, het was wel, dat wordt nu een beetje door hemzelf ontkend. Maar hij stond natuurlijk wel open voor Tottenham. Het is niet zo dat hij dat niet als een optie beschouwde. Dat was wel een optie. Ze zijn met die club gaan praten. En uiteindelijk hebben ze het naast elkaar gelegd en heeft hij er een nachtje over geslapen en heeft hij gedacht van nou ja, ik kies toch voor Feyenoord voor een langer verblijf. Wat waarschijnlijk mee heeft gespeeld, nou niet eens waarschijnlijk, want ik ben natuurlijk ook een beetje rond gaan bellen van hoe is het nou gegaan. Spurs had het idee dat hij voor minder weg kon. En hoe ze dat idee precies gekregen hebben, of ze dat zelf zo geïnterpreteerd hebben, of dat ze het management van Slot dat zo geschetst heeft. Zij dachten van nou, voor 7 miljoen, 8 miljoen, komen we er ook wel. En dat bleek een misvatting, want Feyenoord heeft zich meteen hard opgesteld. Die hebben de hakken in het zand gezet. En hebben heel duidelijk laten weten, ja, dat gaat hem niet worden, ga maar uit van 25. Dat bedrag weet ik niet exact, maar daar kwam het in grote lijn op neer. En toen hield het eigenlijk op. Want toen had Spurs, die had al een beetje afscheid genomen van het idee op het moment dat het vele malen duurder zou worden. En die hebben gedacht, dan gaan we maar door naar de volgende naam op onze lijst. Dat is een beetje wat ik ervan begrepen heb gegaan is. En Slot heeft zich ook gerealiseerd van, nou ja, Feyenoord, die stellen zich hard op, die willen mij graag houden. Prima, dan ga ik daarvoor. De onzekerheden bij Spurs op allerlei vlakken, ook het gebrek aan rugdekking, ja, dat zal hij ongetwijfeld ook mee hebben laten wegen. Want die club is niet stabiel op dit moment. Hij zou daar een beetje in het diepe worden gegooid. Financieel is die club... Heeft het moeilijk, mede door het nieuwe stadion en door uitgaven in eerdere seizoenen. Nou, hij heeft gewoon de optelsom gemaakt, denk ik.
Ja, het zat hem in de clausule volgens mij voor volgend jaar in de zomer. Dan is die voor een x-bedrag op te halen. Er wordt gezegd 5 miljoen. En Spurs dacht kennelijk dat het al eerder mogelijk was of zo, voor een ander bedrag, een lager bedrag.
Ja, of voor iets meer al eerder.
Ja.
Hoe dat aan de onderhandelingstafel exact is gegaan en hoe dat spel is gespeeld. Dat blijft natuurlijk een beetje suggereren, daar zijn we niet bij geweest. Maar wat je uit Engeland ervan hoort is dat Spurs er eigenlijk wel van uitging dat het voor veel minder kon. En toen het niet bleek te kunnen, ja, toen was het deal al snel van tafel. Zowel voor Slot als voor Spurs uiteindelijk ook. En hoe die volgorde precies is geweest. Of Slot nou als eerste heeft besloten om Feyenoord te blijven. Of dat Spurs als eerste heeft besloten om toch maar voor een andere coach te gaan. Dat weten we niet precies.
Nee. Maar daarmee heeft Feyenoord natuurlijk wel een megaslag geslagen, toch? Ik bedoel, die hebben nu de trainer binnengehouden. Ze kunnen spelers binnenhouden, behalve Kukzu die waarschijnlijk weggaat. Maar je kan verder bouwen. Dus dan is de landskampioen van volgend jaar al bekend, toch?
Nou ja, gezien het gedoe in Eindhoven en in Amsterdam, zou je dat bijna denken, inderdaad. Nou ja, goed, ze hebben dit voortreffelijk gedaan. De Kloes heeft zich heel straight en heel hard opgesteld. Is heel duidelijk geweest wat Feyenoord wilde. En Slot heeft zich daar uiteindelijk naar geschikt. En ja, dat is voor Feyenoord natuurlijk een geweldige zet. Daar kun je moeilijk omheen. Die gaan de Champions League in. Die hoeven niet meer dat hele elftal te vervangen. Die kunnen echt doorselecteren nog op sommige posities waar ze dat nodig achten. En dat is natuurlijk wel een hele prettige uitgangssituatie. En zeker inderdaad in de wetenschap dat de concurrentie, die moeten van alles verbouwen en vertimmeren. En er is allerlei gedoe. En Feyenoord kan eigenlijk gewoon op deze voet verder.
Ja, en dus inderdaad zoeken naar misschien versterking op de vleugels. Misschien dat zo'n signaal van Slot ook wel zegt dat Giménez toch denkt, ik blijf ook nog een jaartje.
Ja, waarom niet? Dat zal voor meer spelers gelden. En kijk, uiteindelijk deze beslissing, als je het even helemaal terugspoelt. Op een gegeven moment komt natuurlijk Tottenham de tussendoor. En dat is natuurlijk een mooie club, aantrekkelijke club. Maar in de fase daarvoor, zou ik maar zeggen. Ja, toen proefde en voelde je wel dat Slot echt wel genegen was om te blijven. Ook om persoonlijke redenen. Die kinderen hebben een bepaalde leeftijd dat het nog wel goed is om in Nederland te wonen. En ja, daar heeft hij blijkbaar, dat heeft hij blijkbaar allemaal af laten wegen. Dus dat is voor Feyenoord geweldig nieuws.
Ja, nou is het natuurlijk wel zo. Ik bedacht mij wel dat het volgens mij voor Feyenoord en dus ook voor een Feyenoord trainer jaren geleden is dat Feyenoord een nieuw seizoen gaat beginnen zometeen als de torenhoge favoriet voor de titel op deze manier, toch?
Ja, dat is eigenlijk, dat klopt. Ja, nou je het zegt. Dat is al heel lang niet voorgekomen, denk ik. Dat zal denk ik voor het laatst zijn geweest in de jaren 70 of zo.
Zoiets, ja.
Echt de titelfavoriet waren voor een seizoen. Want dat is daarna eigenlijk bijna niet meer voorgekomen. De jaren 80 niet, ik zit even te denken. Ja, misschien dat ze aan het begin van het seizoen 83, 84 ook nog wel een beetje als favoriet golden, omdat Cruijff natuurlijk binnenkwam toen. Maar in de jaren 90 doorbraken ze een hele lange reeks van PSV en Ajax. Ja, dat was daarna ook steeds zo, hè?
Ja.
Ja, dat is even wennen voor het legioen, denk ik.
Nou, het is een hele andere dynamiek zometeen natuurlijk in het stadion.
Het grote lijden is nu definitief voorbij. Het is nu gewoon Polonaise in de Kuip.
Ja, precies. Maar het betekent natuurlijk ook wel dat ze door kunnen bouwen. Waar zou jij nog op verder gaan bouwen bij dit elftal? Wat zou je erbij zoeken?
Nou ja, de vleugels, die benoemde je al. Ik denk dat ze daar de absolute topkwaliteit niet hebben. Ondanks dat die jongens het hartstikke goed gedaan hebben. Dat is een beetje ook steeds de vergelijking geweest met jaar daarvoor. Toen ze natuurlijk Sinisterre hadden. Echt een speler die een wedstrijd voor je kan winnen, die op Slot zit. Nou, dat zullen ze op die vleugels zullen ze daarna op zoek gaan, neem ik aan. De vervanger van Kukzu is natuurlijk logisch. Saruki is al binnen, maar je wil eigenlijk ook nog wel een extra middenvelder erbij, lijkt me. Nou ja, als Szymański blijft, heb je een nummer 10. Dat is wel zo, dat is de enige eigenlijk, hè, die echt op 10 kan spelen. Dus misschien wil je daar nog een soort backup voor. Nou, wat heb je dan nog meer? De rest is allemaal wel redelijk in orde. En het hangt natuurlijk een beetje vanaf of er nog spelers weggaan. Dat natuurlijk prima zou kunnen. Spelers zijn meer waard geworden. Dus het kan best zijn dat je op een punt komt dat Feyenoord denkt, nou, deze selecteren we er of die verkopen we. En daar hebben we een goede vervanger voor. Nou ja, ik denk dat je het zo een beetje moet zien. En in de breedte, ja, kun je nog wel wat gebruiken. Maar dat is logisch. Zeker als je Champions League gaat spelen, dan heb je misschien, even kijken, linksback. Zou je misschien nog wel een goede kunnen gebruiken.
Backup in ieder geval, als je met Hartman wil starten, ja.
Ja, en de keeper kan er misschien. Althans de tweede keeper, Bijlo is natuurlijk onomstreden. Maar misschien heb je als tweede keeper wil je nog iets anders, dat weet ik niet.
Nou is het wel zo, nou krijgt Feyenoord dit komend seizoen heel veel geld binnen in de Champions League. Hè? Ze krijgen miljoenen binnen. Toen ze dat in 2017-18 kregen naar de titel met Van Bronckhorst, toen is er heel veel gestoken in het jeugdcomplex en dat soort zaken. Zou je nu de keuze waar de Kloes voor staat, is ga ik nu investeren in mijn selectie en die sterker maken? Of ga ik nu baas in eigen huis worden en ook misschien wel de vrienden van Feyenoord afkopen voor gedeelte, zodat we weer zelf meer kunnen beslissen over ons geld? Dat is natuurlijk wel een keuze waar ze nu voor staan.
Ja, maar als je die keuze maakt en je zou die vrienden van Feyenoord uitkopen, dan zou je dat altijd nog gedeeltelijk doen.
Ja.
Kijk, je moet dat al doen met. Dat moet je niet met je laatste geld doen. Zo bedoel ik het maar te zeggen. Dan moet je wel wat vet op de botten hebben. En dat vet geef je dan uit om die vrienden uit te kopen. Maar het gaat natuurlijk in eerste instantie om dat je een representatieve goed elftal hebt. Dus niet alles zal daaraan besteed worden aan nieuwe spelers. Maar wel, mag ik aannemen, het grootste gedeelte. Het is alleen wel zo dat er nog wel wat financiële problemen aan Feyenoord hangen vanuit het verleden. Hè? Mede door natuurlijk het mislukte stadionplan. Dat hangt allemaal nog wel een beetje boven de club. Dus als even afwachten hoe ze dat af kunnen handelen. Maar ik denk dat voor de club Feyenoord financieel sowieso goed zou zijn als ze één of twee echt goede transfers kunnen doen. En dan kun je daarvan denk ik een flink gedeelte gewoon in de selectie stoppen en eventueel oppotten voor later.
Ondertussen kunnen we in Eindhoven de lijstjes erbij gaan pakken en gaan bedenken wie zou daar nou de ideale opvolger zijn voor Ruud van Nistelrooy. Ben je al een beetje bijgekomen van de shock dat hij een wedstrijd voor het einde van de competitie zomaar opstapt?
Nou ja, shock. Ik raak niet meer zo heel snel in shock na zoveel jaren in deze pool van Jolijt, Dixit, Leo Beenhakker. Nee, het was wel een verrassing, dat wel. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Het nieuws komt van alle kanten deze dagen, lijkt wel.
Zeker.
Maar het is een dappere beslissing. En als je nou, ook voor die kwestie geldt een beetje. Als je dat nou allemaal een beetje afpelt en je luistert een beetje goed naar de mensen. Zowel in de persconferentie als daarbuiten. Je spreekt daarbuiten, spreken we natuurlijk ook wel eens iemand. Dan wat er eigenlijk overblijft is dat de discussie intern. Die draait natuurlijk eigenlijk in de kern gewoon om. Wordt Joey Veerman de norm bij PSV of wordt Ruud van Nistelrooy de norm bij PSV? Ja. Eigenlijk is eigenlijk de kern van de kwestie geweest. Maarten heeft dat ook in zijn analyse deels denk ik benoemd. Maar daar ging het natuurlijk uiteindelijk om. En van Nistelrooy, zijn mening was helder. Hè? Die vindt Veerman ongetwijfeld een goede voetballer. Maar die vindt dat de lat bij PSV ook in professionaliteit enzovoort, dat die hoger moet. En op directieniveau heeft hij blijkbaar niet de steun gevoeld in die visie daarop. En in de spelersgroep ook niet, want die zijn, een aantal althans zijn gaan klagen. En dan voel je dat je dus te weinig steun in je rug hebt. En het gaat niet specifiek individueel om Joey Veerman, alleen maar om Joey Veerman, zo is het natuurlijk ook niet. Maar dat is wel een beetje de kernkwestie geweest. Van hoe wil je straks naar de toekomst met PSV? En heb je dan genoeg draagvlak? Nou, hij heeft zelf beoordeeld van niet. En dat is wel, dat is wel sterk. Als je daar eens een nacht over slaapt en je telt alles op. En je trekt alles af. Dat je dan die beslissing durft te nemen. Helpt natuurlijk dat je financieel onafhankelijk bent. Want dat is hij natuurlijk. Maar toch, het is wel een bijzondere keuze.
Ja. En dan staat dus PSV ook voor de keuze. Wat is nu de trainer die in ons profiel past? Want ik zag een rijtje bij ons op de site staan in een poll. Daar word je ongeveer eng van wat er allemaal in kan komen. Amerikaanse trainers, het kunnen Nederlandse trainers zijn. Van Peter Bos tot Pascal Jansen tot Maurice Stijn. Waar wordt PSV nou beter van?
Ja, dat is een goede vraag. Ik zou sowieso voor een ervaren coach gaan. Maar dat is ook een beetje. Dat is niet omdat het per se na Van Nistelrooy is. Maar het is toch inmiddels wel duidelijk dat als je in de top wil slagen als trainer, dat je meters gemaakt moet hebben. Dat trainen echt een ervaringsvak is, wordt vaak gezegd, is ook een beetje cliché geworden. Maar dat is wel zo. PSV heeft nu de laatste twee clubiconen, Mark van Bommel en Ruud van Nistelrooy, eigenlijk te vroeg de volledige verantwoordelijkheid gegeven. Dat is twee keer mislukt. Terwijl je ook bij Van Bommel nu ziet dat als hij op een gegeven moment wat ervaring heeft en je hebt de kans gekregen om te leren van je fouten, dan is dat natuurlijk geen prutstrainer, in tegendeel. En PSV heeft heel vaak voor de onervarenheid gekozen. En ik geloof daar gewoon niet meer zo in. Ik denk dat de weg van in deze tijd, de weg van de geleidelijkheid bijna altijd het beste is. Natuurlijk heb je uitzonderingen van Bronckhorst, kampioen geworden met Feyenoord en Frank de Boer met Ajax. En Cocu ook nog wel met PSV in het verleden. Maar het wordt gewoon steeds moeilijker, het vak. Dus liever een weg via, PEC Zwolle, FC Utrecht en dan PSV. Of desnoods via het buitenland. Dan dat je weer voor pakweg, wie lopen er nog in de opleiding, Adil Ramzi zou kiezen.
Ja.
Dat. En verder, ik moet eerlijk zeggen, ik heb me nog niet heel erg verdiept in de vele lijstjes die ongetwijfeld weer opduiken. Het is wel grappig dat Gisteren, toen het nog onzeker was of Arne Slot zou blijven, of eergisteren, ja. toen had je de situatie dat Peter Bos eigenlijk overal trainer kon worden. Bij de hele top drie.
Ja.
Kan nog steeds bij allebei trouwens, bij zowel PSV als Ajax. Maar ja, we gaan het zien, Etienne.
Ja, nee, ik vond inderdaad het hele... Nou ja, er kunnen één gaan toevoegen. Want Julio Velasquez is ook vrijgekomen. Die gaat na het seizoen weg bij Fortuna Sittard.
Heeft het wel uitstekend gedaan.
Nou.
Je kunt zeggen wat je wil. We kunnen een beetje lachen om zijn gedrag. Mag ook van mij, maar hij heeft het gewoon wel goed gedaan. Maar die wordt natuurlijk geen trainer van PSV. Nee, dat lijkt me wel.
Bij ons op de poll zag ik nu dat voorlopig Peter Bos op 1 staat. Bij de mensen die gestemd hebben op de site.
Is dat het nieuwe beleid bij PSV? Is het gewoon meeste stemmen gelden?
Ja, dat is nieuw. Dus ja, ik denk dat Ernest Stewart ook kijkt nu van... Goh, wie staat er bovenaan bij ad.nl? Oh, dan kan ik die bellen, zeg maar.
Wat een leuk experiment.
Ja, zo'n nieuw tv-programma voor John de Mol gelijk. Maar Cocu, derde plek. En ook namen als Jesse Marsh staan er bij ons op. Greg Berhalter en Adil Ramzi inderdaad. Maar het zijn toch ook de ervaren namen. En toch ook weer gek genoeg Peter Bos. Nou, als die geen baan heeft na deze zomer, Peter Bos, dan weet ik het niet meer. He?
Ja, dat moet wel heel raar lopen.
Maar goed, dat gezegd hebben. Goed, PSV gaat... Hoe gaat dat doorwerken in zo'n groep? Is dat makkelijk nu, de psychologie van Rutte? En zeggen, jongens, nu moeten jullie het dan maar doen, want de trainer is opgestapt?
Nou, nee, ja. Dat hangt er maar om. En de spelers zullen het moeten laten zien. Die druk ligt natuurlijk heel nadrukkelijk bij een aantal spelers. En een aantal, tussen aanhalingstekens, bepalende spelers. Uiteindelijk heeft het natuurlijk toe geleid dat hun onvrede zijn resultaat heeft gehad. Nou ja, dan laat het maar zien. En als ze dat niet waarmaken, ja, dan heeft PSV ook meteen een groot probleem. Want als ze nu nog die volgende Champions League mislopen, ja, dan is het rampseizoen van PSV ook compleet. Dan kun je er bijna over discussiëren wie nou het grootste rampseizoen heeft. PSV of Ajax.
Ja, dat is er ondertussen ook wel een beetje het verhaal, toch? Of niet?
Ja, ze ontlopen elkaar weinig op dat vlak.
Ja, precies. Even een uitstapje maken naar Jong Oranje. Daar had natuurlijk een bondscoach van de Loi, die is weg. En Jong Oranje, de KNVB, heeft een nieuwe bondscoach aangesteld, Michael Reiziger. Die van Ajax natuurlijk al zei, ik wil weg, ik ga wel op eigen benen staan. Logische keuze voor de KNVB?
Nou ja, waarom niet? Prima keuze. Ben benieuwd. Lijkt mij uitstekend. Hij heeft bij Jong Ajax geweldig werk geleverd, hè? Kampioen geworden destijds. Nou ja, dan is dat voor de KNVB in die leeftijdscategorie lijkt me dat een prima aanwinst. We gaan zien hoe dat uitpakt, dat weet je natuurlijk nooit. Hij wilde op eigen benen staan. Nou ja, die wens wordt hiermee ook volbracht. Dus ik ben benieuwd. Leuke keuze.
Ik moet je wel zeggen, toen ik dat interview dat hij had gegeven met Johan Inan, aan Johan Inan had gegeven, toen ik dat las, dacht ik, nou, die gaat een club coachen. Dat is wat anders dan bondscoach zijn, waar je eens in de zoveel tijd een wedstrijd hebt.
Ja, nee, dat leek ook logisch. Maar goed, ook Michael Reiziger, en dat geldt voor natuurlijk al die trainers, die leggen de opties naast elkaar. En die kiezen dan wat het beste past, of wat het beste in hun carrière past, waar je misschien het minste risico loopt op mislukking. En in dat opzicht is het misschien wel een slimme stap. Je weet niet wat er nog meer voor mogelijkheden lagen als je als alternatief hebt dat je, ik noem maar iets hoor, ik heb geen idee, maar dat je in de tweede divisie Turkije en... noem eens iets, de hoogste divisie van Noorwegen kunt, dan is de keuze alweer een stuk makkelijker.
Dat is waar, ja. Hey, dan nog even, we gaan het zo meteen hebben over de Ajax-dames. Maar bij Ajax is ook van alles aan de hand. Een bestuursraad die aftreedt wegens een gebrek aan vertrouwen en dat soort zaken allemaal. Het wordt er niet rustiger op in Amsterdam, hè?
Nee, het is weer een klassieke crisis bij Ajax, hè? Kee Molenaar kwam ook weer om de hoek zeilen. Dan weet je al hoe laat het is. Ja. Als Kee Molenaar binnenkomt, dan weet je... Eigenlijk al dat de crisis nu definitief begonnen is. Maar het is eigenlijk zo dat niemand zit nog stevig in het zadel bij Ajax op dit moment.
Nee.
Van helemaal bovenin. De bestuursraad is inmiddels opgestapt. Die bestuursraad die benoemen de raad van commissarissen. Of de commissarissen. En daar wordt Jan van Hals wordt daarin formeel benoemd. Maar met de kanttekening dat de bestuursraad... Als er een nieuwe bestuursraad is, het wordt een beetje ingewikkeld dit, dat die dan meteen weer een nieuwe RVC kunnen aanstellen. En die RVC zouden weer tot het besluit kunnen komen dat ze Edwin van der Sar wieberen. Dat zou ook de huidige RVC trouwens kunnen, want hij staat natuurlijk wel onder druk. En de trainer is ook onzeker. Dus eigenlijk van de trainer tot en met helemaal boven in de bestuur van Ajax, zit iedereen een beetje wankel. En dat zorgt natuurlijk voor hele rare dynamiek, want als jij wankel zit, is het ook moeilijker te beslissen over de positie van een ander. Pier Eeringa, de voorzitter, is net aangesteld. Maar wordt door dit opstappen van die bestuursraad, wordt zijn draagvlak nu al enigszins wankel. Nou ja, wat betekent dat dan weer voor de positie van Van der Sar? Dat zijn allemaal open eindjes bij Ajax. En wat dat betreft is het weer een typische Ajax-verhaal. Want dit gebeurt natuurlijk om de zoveel jaar. In de tijd van de fluwele revolutie en met Cruijff en zo hebben we dit ook gehad. Maar ook nu lijkt het daar weer op. En wat er aan de grondslag ligt, om dat even kort samen te vatten. Die bestuursraad was ermee akkoord dat de RVC een vergoeding zou gaan ontvangen. En die varieert tussen de 25.000 en de 35.000 euro per jaar uiteindelijk. De bestuursraad was het daar niet mee eens. En hebben op basis daarvan een soort motie van wantrouwen ingediend tegen die bestuursraad. Die zijn daarop opgestapt. En dat is een beetje de formele reden achter deze crisis. Maar wat daar ook weer achter zit is dat de leden van Ajax, dat zijn er 800. En die dus weer... die vertegenwoordigd worden door die bestuursraad. Het is allemaal zo politiek dit. Maar goed, ik probeer het maar even in je Pianneke taal uit te leggen. Die leden die willen eigenlijk ook weer gewoon een andere top van de club. Die vinden weer dat er weer Ajax-DNA ontbreekt. Hebben hem weer. Mm-hmm. Eeuwig terugkerende Ajax-DNA. En die vinden dat er te weinig voetbalmensen in de top zitten. Die vinden dat het allemaal een beetje technocratisch is. Dus je krijgt allemaal weer een beetje een herhaling van zetten. En we zullen wel weer zien hoe het afloopt. Dit zal ongetwijfeld weer maanden gaan duren. Maar feit is dat Feyenoord de meest stabiele club van Nederland is. Dat is toch wel bijzonder.
Dat is zeker bijzonder. Je omschrijft dit verhaal. En ik zie gelijk bijna een cartoon voor me in de krant. Waarbij je mensen alleen maar ziet zagen aan stoelpoten van de ander. En dan zie je die weer zagen aan de stoelpoot van een ander. En staan één cirkel om elkaar heen. Maar niemand heeft eigenlijk een idee wie nu wat gaat doen eigenlijk.
Nou, dat vat je prachtig samen. Dat is precies wat het is. Iedereen zit aan elkaar stoelpoten te zagen. En iedereen staat daardoor scheef op zijn stoel eigenlijk. Dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt.
Ja
en dat gaat ongetwijfeld nog een hele tijd duren.
Hè, gezellig. Leuk hebben we tenminste al te vertellen in de podcast. Hè? Anders is het ook zo saai.
Zo is dat.
En er was nog dat puntje van die huldiging van de vrouwen. Op het Leidseplein, ja of nee?
Ja, je verzint het niet toch? Het is toch allemaal heel absurd? Het is bijna te potsierlijk om het nog een keer samen te vatten. Ik zal het toch proberen te doen. De Ajax-vrouw is een kampioen geworden. Die wilde graag gehuldigd worden. Die mocht ook gehuldigd worden van de gemeente Amsterdam. En uiteindelijk is de directie van Ajax daarvoor gaan liggen. Min of meer onder druk van weer een aantal supportersgeledingen binnen Ajax. En op basis daarvan mogen die mensen of die dames op dat stadhuis geen bloemetje ontvangen van Femke Halsema. Dus, en dat komt dan weer voort, want dat is eigenlijk de verklaring uit het feit dat de mannen een slecht seizoen hebben.
Ja.
Ja, het is wonderlijk. Het enige wat ik wel begrijp, die vrouwen zijn volgens mij al een tijdje kampioen, toch?
Ja, dat klopt. Dat is wel het geval, ja.
Het was wel echt een stuk logischer geweest om dat dan maar gelijk te doen. Doe dan die huldiging gelijk naar dat kampioenschap. Dat was denk ik voor iedereen oké geweest. En dat nu pas een paar weken later zou gaan gebeuren, dat is ergens wel een beetje gek. Daar kan ik me wel van voorstellen dat die directie zoiets heeft van dit is een beetje gekke timing. Moet dat nou? Maar de kern van de discussie, namelijk dat de mannen het slecht doen en dat daarom de vrouwen niet gehuldigd mogen worden, is natuurlijk tamelijk absurd. En waarom zou je dat die dames onthouden? Waarom zou je dat ook de fans van dat vrouwenteam onthouden? Er zijn ongetwijfeld heel veel jonge meisjes die dat hartstikke leuk zouden vinden, die zo'n huldiging. En dat zullen misschien geen tienduizenden mensen zijn die daar dan staan, maar wat maakt dat uit? Al zijn het enkele honderden en die worden er hartstikke vrolijk van en die zingen die meisjes toe. Nou ja, hoe kun je daar iets op tegen hebben, zou je zeggen?
Ja, het laat ook gelijk zien hoe serieus je damesvoetbal dan in deze neemt, hè? In deze.
Nou ja, blijkbaar niet serieus inderdaad. Maar het is meer nog een, los van de vraag of je dat damesvoetbal serieus neemt, het is ook een soort principe kwestie, toch?
Ja.
Het is toch alleen het idee al dat je een huldiging gaat verbieden. Of verbieden is een groot woord, maar dat je dat gaat afblazen. Nou, dat is al heel gek. Bij AZ hadden ze ook een huldiging toch van het jeugdteam.
Nou, kijk eens hoe dat eruit zag.
Dat ja. was toch hartstikke leuk.
Ja.
Hoe meer er gehuldigd kan worden, hoe beter lijkt me. Ik snap niet dat mensen daar aanstoot aan nemen.
Nee, nou ja, goed. Misschien dat ze het toch nog doen op een ander moment. Maar ja, dan is eigenlijk het moment een beetje voorbij natuurlijk met deze discussie bij Ajax. Tot slot, dit weekend staat nog één ding op het spel natuurlijk. Hè? Plek 2, 3 of 4. Ga je toch even vragen naar een lichte voorspelling. Hoe gaat dit weekend lopen, denk je?
Ja, ik volg graag Aad de Mos. Aad, die zegt eigenlijk al weken dat Ajax de Conference League ingaat. En dat PSV tweede wordt, nipt. En dat kan alleen maar in het scenario dat zowel Twente als AZ hun wedstrijden winnen. Nou ja, en dan krijg je dus deze uitkomst. Dan wordt AZ derde, PSV tweede en Ajax vierde. Dat is een beetje de voorspelling van Aad de Mos. En ja, ik loop daar graag als een zombie achteraan. Ik ben niet zo'n goede voorspeller. Dus ik ga gewoon bij Aad op de bagagedrager zitten. Ik vind trouwens geen onrealistisch scenario hoor.
Nee.
Twente en AZ zouden allebei natuurlijk prima kunnen winnen thuis. In deze omstandigheden.
Ik kreeg al via Twitter mensen die dan bericht stuurden op basis van deze discussie van de afgelopen periode. Ook in Panenka. Die zeiden PSV moet zo lang mogelijk op 0-0 blijven staan tegen AZ. En op het moment dat je hoort Ajax staat achter tegen Twente gaan verliezen. Dan kan je gewoon zeggen, joh, AZ win maar. Dan heb je een concurrent weggespeeld met een paar miljoen.
Ja, ik ken die theorie. Björn van der Doelen, die zei daar laatst in een podcast van VI volgens mij. Ja. Met een knipoog wat over. Maar ja, het raakt natuurlijk wel de kern. Er zijn jarenlang er grote zorgen geweest over het feit dat Ajax verder uitliep. Steeds verder uitliep, financieel gezien. Wat natuurlijk ook zo was. Ja, dan is dit voor de concurrentie in ieder geval een mogelijkheid in theorie dan. Ik vind nooit dat je wedstrijden uiteraard dat je wedstrijden expres moet laten lopen. Maar het biedt in theorie de mogelijkheid om Ajax een financiële dreun uit te delen. Ja.
Staat er trouwens een straf op bij de KNVB, bedacht ik mee? Want in de NBA staan er straf op als jij bijvoorbeeld niet je sterkste spelers opstelt in wedstrijden. En die je zogenaamd geblesseerd maakt of je laat ze heel kort spelen. Dan krijg je echt een boete. Dat is pas gebeurd ook.
Volgens mij zijn daar geen reglementen voor. Je mag natuurlijk uiteraard niet expres een wedstrijd verliezen als dat wordt aangetoond. Maar of het zo is vastgelegd, betwijfel ik. Het enige wat ze op een gegeven moment hebben vastgelegd is dat aanmoedigingspremies niet meer mogen.
Ja.
In 2007 was dat nog een soort van grijs gebied. En op een gegeven moment hebben ze gezegd dat willen we niet. En omkopen mag uiteraard niet, maar dat spreekt voor zich.
Nee. Dan gaan we tot slot van deze AD Voetbal podcast naar onze vaste rubriek.
De vraag van vandaag.
De vraag van Mikko Schouka was de volgende, Sjoerd. Ik wens je alvast veel succes.
Ja, we hebben natuurlijk nu een trainer die een wedstrijd voor het eind opstapt. Er zijn er drie eerder geweest in de eredivisie die dat deden. Er zijn er twee hele beroemde en eentje die niet zo tot de verbeelding spreekt qua naam. En als die echt heel goed is, weet hij ook de resultaten in die laatste wedstrijd.
Ja, vanaf 2000 gerekend.
Ook nog de resultaten in de laatste wedstrijd.
Ah, je hoeft alleen maar te zeggen winst, verlies of
gelijk. Ja, zo. Oké. Nou ja, ik zit er even snel over na te denken. Die twee beroemde, dat moeten Van Basten en... En Co zijn geweest, denk ik.
Ja, dat klopt. Ja.
Co nog deze eeuw?
Ja, 2000.
Oh ja, nog net. Bij Willem II, hè?
Ja.
Ja, die derde... Nee, sorry, daar heb ik geen actieve herinnering aan, zoals Mark Rutte de Rotse.
Oh, je doet een Ruttetje, begrijp ik hieruit.
Nee, maar wie is die derde dan? Dat weet ik niet.
Arno Pijpers. Een jaar na Van Basten, 2010. Willem II.
Ja. Ja, maar dan ben je toch wel echt... Dan moet je wel een uber-nerd zijn om dat te weten.
Nou ja, dat is kennelijk Mikko Schouka, want die wist het. Maar weet je, ook? Oké, dan even het resultaat daarna. Hè? Want na het ontslag van Adriaanse, laatste wedstrijd tegen MVV.
Ja, die zullen ze toch wel gewonnen hebben, Willem II?
Nee, was gelijk.
Oh. Nou, ik weet Ajax. Wel, Van Basten weet ik nog. Want Van Basten stapte volgens mij op toen ze Dick van Sparta verloren. En toen wonnen ze volgens mij die laatste wedstrijd wel.
Ja.
Die was ook volgens mij nog wel belangrijk. Tegen Twente?
Juist, heel goed. Ja, heel knap.
Ja, daar was ik bij, dus dan weet ik het nog. En Arno Pijpers, weet ik veel. Geen idee.
Willem II verloor daarna van Roda JC.
Oh, nou ja, oké. Okay. Dus hele wisselende resultaten, dat blijkt.
Zeker, zeker.
Ja.
Dat gezegd hebbende, jij mag de vraag voor het weekend neerleggen.
Zullen we weer een playoff vraag doen? Want ja, het is natuurlijk, dit zijn de tijden van de play-offs. De wedstrijd Een van de mooiste play-off wedstrijden was denk ik... er zijn een heleboel geweest trouwens. Maar kun je je nog die Roda tegen Sparta herinneren?
Oeh ja, met de keeper.
Ja, en Sparta stond kort voor tijd op promoveren.
Ja.
Of erin blijven, daar wil ik even vanaf zijn. En toen was er een speler van Roda en die maakte 2 goals. En die speler, om het even iets makkelijker te maken, die heeft een zwaar jaar gehad dit jaar. En om hem toch, na alle ellende die hij over zich heen heeft gekregen, misschien wel terecht trouwens, een hart onder de riem te steken, even deze vraag ter herinnering.
Dus wie was het? Die speler van Roda, die 2 doelpunten maakte toen tegen Sparta?
Nou, niet zo moeilijk.
Nee. Mocht je het antwoord weten, Twitter vooral mee en speel mee met de AD Voetbalpodcast. Geef je antwoord door via Twitter met de hashtag AD Voetbalpodcast. En maandag het antwoord op deze vraag. En natuurlijk ook de eervolle vermelding voor de mensen die het goed hadden. Maandag ook een nieuwe voetbalpodcast. Dan is alles beslist. Weten we hoe het voetbal eruit ziet in de Eredivisie. Wie nog play-offs gaan spelen. Hoe dat eruit gaat zien. En wie er volgend jaar mag hopen van Champions League. Of wie toch genoegen moet nemen met Conference League. Dan wel Europa League. Sjoerd, dank voor vandaag. Ik wens je een mooi weekend. En tot volgende week.
Hetzelfde.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.